allereerst een moment hebben van stilgebed, waarin u een zegen kunt vragen voor uzelf, ook voor degene die naast u staat en ook voor mij. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u in vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Ik wil u begroeten met de woorden uit de Petrusbrief, 1 Petrus 3, daar staat, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. We gaan verder met de volgende coupletten van lied 443. En ga u graag voor in gebed. Heere God, het is een voorrecht om hier zo bij elkaar te zijn, op deze plaats. Het is een voorrecht, Heer, om dat in vrijheid te kunnen doen. Heer, we beseffen dat veel van onze broeders en zusters dat niet kunnen. Dat ze dat moeten doen in het verborgene, omdat ze vervolgd worden, omdat ze u lief hebben. En dank u, Heer, dat we mogen weten dat u in ons midden bent, naar uw belofte. Daarom willen we het ook van u verwachten, Heer, want we vragen uw zegen over deze dienst. Ons gebed is, Heer, dat alles wat gebeurt mag zijn tot eer van uw naam. Tot grootmaking van uw naam. En tot opbouw van de gemeente. Dank u, Heer, voor de dopelingen die zich hebben aangemeld en willen getuigen, Heer, dat ze u willen volgen. En dat ze dat ook doen in het watergraf. Door het watergraf heen, Heer, en daar ook mee belijden, Heer, dat ze met u zijn gestorven en met u zijn opgestaan. Heer, en dat ze dat nieuwe leven in u ook ten volle willen beleven. En ons gebed is, Heer, dat er velen zullen zijn die stap ook nog zullen zetten. Dat ze zullen erkennen, Heer, dat u dat van hen vraagt. Dan wilt u hen dat maar duidelijk maken. Dank u dat er deze week ook een creatieve avond kan zijn, Heer. Een gelegenheid om ook aan anderen kenbaar te maken, Heer, wie u bent en dat u ook hen lief hebt. Wilt u die avond zegenen. Dan wil ik ook bidden, Heer, voor onze zieken en voor onze ouderen. Wilt u met hen zijn, Heren? Och, Heer, er zijn er velen ziek. Er zijn ook veel ouderen onder ons, Heer, die ook niet meer op kunnen gaan. Er zijn ook mensen die eenzaam zijn. Heren, wilt u met hen zijn? Heren, wilt u hen bijzonder tegemoetkomen en genade geven? We bidden voor onze jonge mensen. Wilt u hen vasthouden, Heren, als er aan hen getrokken wordt? Door vrienden, op zoveel manieren, Heren. We bidden dat ze de goede keuzes mogen maken en dat ze het ook van u zullen verwachten. En we bidden voor de vele kinderen die u ons hebt geschonken. We bidden, Heer, dat we voor hen een veilige gemeente mogen zijn. Waar ze op mogen groeien en van u zullen horen. En ook zullen ervaren, Heer, dat u hen lief hebt. En wilt u ons helpen, Heer, om voor hen een voorbeeld te zijn. Dank, Heer, voor de ouderen die deze week hun verjaardag mogen vieren. Op hoge leeftijd, Heer, maar wilt u hen bijzonder zegenen. En we danken u voor hen. En wilt u ook een goede gezondheid geven. En we bidden, Heer, voor onze regering, voor ons land, waar het zo onrustig is, Heer. Wilt u rust geven, Heer, en wijsheid om de dingen die nu stagneren weer op gang te krijgen. En we bidden voor uw volk. Wilt u ook hen rust en vrede geven. Wilt u hen beschermen. En zo bidden we ook voor onze voorganger, Heer, die de komende week naar het land toe gaat. Wilt u ook hem en ook de groep beschermen en veilig weer terugbrengen. En wilt u ook hen daar zegenen, Heren. Heer, zo willen we het van u verwachten. Voor dit moment, voor deze dag, voor de komende week. En we danken u, Heer, voor wie u bent en voor wat u doet in ons leven. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel. En u kunt de schriftlezing vinden in het Lucas-evangelie. Lucas 18. Het is een gelijkenis. Een bekende gelijkenis. Lucas 18, vers 9. Dominee Thomas heeft vastgesproken over de gelijkenis, nee, niet over de gelijkenis, maar over de roeping van Levi. Levi was een tollenaar, maar hij werd een discipel. Een discipel van de Heer Jezus en hij werd de evangelist Matthäus. Ik moest er toen aan denken en ik moest ook denken aan deze gelijkenis die we nu gaan lezen met elkaar. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Voor ons allemaal bekend, denk ik. En iets wat bekend is, als je dit leest, lees je gemakkelijk over belangrijke dingen heen. En nou, dat had ik met deze gelijkenis ook. Maar we gaan hem lezen met elkaar. Lucas 18, vers 9. En hij, dat is de Heer Jezus, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat ze rechtvaardig waren. En alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en hij wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg zich op de borst en zei, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die ander. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. We gaan nadenken over de gelijkenis die we gelezen hebben. Die speelt zich af in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, het verbond van de wet. Als tweede wil ik nadenken over hoe maken we dan de stap naar het Nieuwe Testament, naar het Nieuwe Verbond. En derde punt, wat betekent dat dan nu voor ons in praktische zin? Het lijkt in ons Bijbelgedeelte alsof de Heere Jezus verschillende gelijkenissen achter elkaar vertelt. En deze gelijkenis speelt zich af in de tempel. En waarom gaat iemand naar de tempel? De tempel is de plaats om dicht bij God te zijn. Daar zijn mensen, en vaak veel mensen. En sommigen gaan naar de tempel juist omdat er veel mensen zijn. En om zichzelf te laten zien aan die mensen. In de eerste zin van dit gedeelte kunnen we de aanleiding voor de gelijkenis lezen. Hij sprak, de Heer Jezus, met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat ze rechtvaardig waren. En dan volgt de gelijkenis. En vervolgens geeft de Heer Jezus ook de uitleg. De Heer Jezus wil iets duidelijk maken. Hier worden twee mensen beschreven die elk een bepaald gedrag vertegenwoordigen. Dat wil niet zeggen dat alle farizeeërs zo zijn, of dat alle tollenaars zo zijn. En ook wij kunnen niet ontsnappen door te zeggen, ik ben geen farizeeër of ik ben geen tollenaar. Het is ook voor ons bedoeld. Als je in de Bijbel zoekt naar het woord rechtvaardig, dan kom je vooral tegen dat de Heere God rechtvaardig is. En dat zijn oordeel rechtvaardig is. De vraag die ik me gesteld heb, kan een mens dan rechtvaardig zijn? De farizeeën vertegenwoordigt sommigen die van zichzelf overtuigd zijn dat ze rechtvaardig zijn. En hij denkt dat blijkbaar oprecht. Je kunt je afvragen op grond waarvan mensen van zichzelf overtuigd zijn dat ze rechtvaardig zijn. Als je ergens van overtuigd bent, dan is er geen twijfel. Ze zijn er blijkbaar zeker van. En die farizeeën die staat daar in de tempel tussen de mensen en hij bidt bij zichzelf. Dat zinnetje, die paar woorden, die vielen mij op. Hij bad bij zichzelf. In zijn vooringenomenheid zoekt hij blijkbaar de bevestiging van wat hij bidt bij zichzelf. Niet bij andere mensen, want daar heeft hij geen oog voor. Hij meent wel te weten hoe die andere mensen zijn. En met die gedachten richt hij zich tot God. Zijn gebed begint met de woorden, o God, ik dank u. Nou, dat is toch een prachtig begin. Zo hoort het toch. Eerst danken en dan pas vragen. Maar hij komt helemaal niet toe aan vragen. Hij spreekt zijn oordeel over andere mensen uit voor God. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers, tollenaars. In zijn vooringenomenheid vergelijkt hij zichzelf met de andere mensen. En om in zijn beleving boven die andere mensen uit te stijgen, verlaagt hij die mensen tot grote zondaars. Overspelers bijvoorbeeld moesten onder de wet worden gestenigd. Dat verschil heeft hij dus alvast gemaakt voor zichzelf. En dat fijntjes aan God uitgelegd in zijn gebed. Hij wil zelfs nog iets aanbieden aan God. Hij heeft een heel lijstje. Ik vast 2 maal per week. Ik geef de tienden van alles wat ik bezit. Hij probeert God voor zich te winnen. Te paaien. De slijmert, dacht ik bij mezelf. Je vraagt je af wat het vasten hem heeft opgeleverd. En hoe vast hij dan? Laat hij dan 2 maal het koekje bij de koffie liggen? Of eet en drinkt hij 2 dagen per week niet? Of slaapt hij een dag niet, een nacht niet? Met welk doel vast hij dan? Om bij God in een goed blaadje te komen? Hij geeft de tienden van alles. Maar 9/10 van alles houdt hij voor zichzelf. En is het jou opgevallen hoe vaak hij het woordje ik gebruikt? 5 keer in 2 zinnen. Hij staat daar tussen de mensen te bidden. En hij heeft het erg met zichzelf getroffen. En God moet dat wel weten. En die andere mensen natuurlijk ook. Matthäus, die dit heeft geschreven, was eerst ook een tollenaar. Hij schrijft de woorden van de Heere Jezus op, die waarschuwt dat wij niet op de eer van mensen uit moeten zijn. Liefdegaven is een ander woord voor aalmoes. Geven is op zich goed voor de mensen die ontvangen. Maar voor de Vader in de hemel heeft het geven met een bijbedoeling geen enkele waarde. Het moet belangeloos zijn. Niet voor jezelf. Je moet ervan uitgaan dat degene aan wie je geeft, daarvoor niets terugdoet. Ik wil er nog iets over lezen met u. Samen met u, ook in Matthäus. Matthäus 6, u mag dat met mij opzoeken. Matthäus 6, vers 1 tot 8. Matthäus 6, we beginnen bij het eerste vers. Er staat bij mij boven het geven van liefdegaven, van aalmoezen. Daar staat, wees op uw hoede, dat u uw liefdegaven, uw aalmoes, niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader, die in de hemel is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al. Dus ze moeten maar genoeg hebben aan de eer van mensen, dat is hun loon, staat hier. Vers 3, maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. De vergelding door God is zijn zaak. En moeten we aan hem ook overlaten. Vers 5, en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Als het zo belangrijk is om door de mensen gezien en geëerd te worden, moeten ze daar dan ook maar genoeg aan hebben. Vers 6, maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dus onttrek je aan het oog van de mensen. Laat je niet afleiden door de mensen en zoek de nabijheid van God in het verborgene. En vers 7, als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door veelheid van woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u hem bidt. Dus het gebed is ook vooral voor onszelf. De Vader weet al wat we nodig hebben. Veelheid en omhaal van woorden wordt gezien als een heidense gewoonte. om je zin te krijgen. Dat heeft niets te maken met het eren van God. Maar wees wel vrijmoedig en ook bescheiden. Het gaat hier niet om de eerste plaats om gedrag, maar vooral om onze innerlijke houding, onze geestesgesteldheid. Terug naar onze tollenaar. Hij staat er ook, maar ergens op afstand. Niemand, niet midden tussen de mensen. Hij maakt zich klein voor God. De fariseeën laat zich in eigen ogen van zijn beste kant zien. En maakt zich juist groot en breed voor God en de mensen. De tollenaar buigt zijn hoofd en kijkt naar de grond. Hij slaat zich op de borst waar zijn hart zit. Hij weet dat de zonde zijn totale wezen betreft. Hij weet dat hij een zondaar is en door zondig is. Hij heeft niets om aan God aan te bieden dan alleen zijn zondige ik. Hij beseft dat het enige dat hem kan redden Gods genade is. En met de weinige woorden die hij gebruikt, belijdt hij zijn zonde en smeekt hij God om genade. Je kunt je afvragen of de tollenaar dan een grotere zondaar is dan de fariseer. Of is de fariseer een grotere zondaar dan de tollenaar? Nee, want ze zijn allebei een zondaar. En zonder Gods genade zijn ze allebei voor eeuwig verloren. Alleen maar door Gods genade en door niets anders, alleen maar door het aanvaarden van het offer van Gods Zoon, de Heere Jezus, wordt zowel de tollenaar als de fariseer gerechtvaardigd, rechtvaardig gemaakt. Ze zijn dan geen betere mensen geworden, maar de tollenaar en de fariseeën krijgen dan de rechtvaardigheid van Gods Zoon, de Heere Jezus, in plaats van hun eigen onrechtvaardigheid. En wanneer je mag ervaren hoe groot Gods genade is, dan wil je jezelf alleen maar kleiner worden en dan wordt de Heere Jezus steeds groter en belangrijker in je leven. Zoals Johannes de Doper zei over de Heere Jezus in Johannes 3, vers 30, hij moet meer worden, maar ik minder. Als we begrijpen hoe groot Gods liefde voor ons is en hoe groot het offer van de Heere Jezus voor onze zonden is, dan blijft voor ons alleen nog maar bescheidenheid en dankbaarheid over. In de Bijbel is er nog een tollenaar. Zelfs een oppertollenaar. En dat is geen gelijkenis, maar een gebeurtenis. Een waar gebeurde geschiedenis. En we kennen hem nog wel van de zondagsschool, denk ik. Zacchaeus was een kleine man. Dat weet je wel misschien, dat zongen wij als kinderen. Ik weet niet of de kinderen dat nu nog zingen. Nou, misschien goed om nog eens een keer weer terug te halen. De geschiedenis van Zacchaeus staat in Lucas 19. Ik wil dat met u lezen. En ik ga daar niet veel over zeggen, maar omdat daar binnenkort waarschijnlijk over gesproken wordt, is het niet handig om iemand anders het gras voor de voeten weg te maaien. Maar ik wil er toch even bij stilstaan. Lucas 19. Ik lees de geschiedenis voor. Daar staat, en Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon, van gestalte was. Als ik dit lees, dan moet ik denken aan onze broeder Casper Reinders. Niet omdat hij een tollenaar is, maar zijn postuur lijkt mij het postuur van Zacchaeus. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op en zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, hij noemt hem bij zijn naam. En Zacchaeus betekent onschuldige, de vrome. Haast u, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap, met vrijmoedigheid. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man, bij Zacchaeus, naar binnen gegaan, om daar zijn intrek te nemen. En Zacchaeus nu ging staan. Dat is ook mooi. Hij ging staan voor de Heere Jezus en hij zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. En toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid, redding ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, te redden wat verloren is. Nou, ik wil over Zacchaeus niet veel zeggen, maar daar wordt binnenkort over gesproken. Maar blijkbaar is er hoop voor farizeeërs en tollenaars. Zelfs voor oppertollenaars. De gelijkenis van de farizeeën en de tollenaar en de geschiedenis van Zacchaeus spelen zich af in het Oude Testament. Onder het Oude Verbond. Onder de wet. En ook daar wijst de Heere Jezus erop dat het houden van de wet niet voldoende is om behouden te worden. Want niemand kan die wet houden. Alleen door genade is er redding. En ook wij zijn Israël niet. Wij zijn niet onder de wet. Maar hoe maken wij dan de sprong, de stap van het oude verbond van de wet naar het nieuwe verbond? Het verbond van de genade. Ook in het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, komen we een farizeeër tegen. Een hele bekende, een hele beruchte, een hele slechte. Paulus. Eerst heette hij nog Saulus. We kunnen van Paulus lezen, onder andere in Handelingen 7 en 8. Het eerste wat we lezen over Paulus, de apostel Paulus, gaat over een moord. Hij heet dan nog Saulus. Hij is een jonge man, dat wil zeggen dat hij nog onder de 40 jaar is. En hij is betrokken en medeschuldig aan de moord op Stefanus. Stefanus was aangesteld als diaken in de gemeente van Jeruzalem. En hij was een geweldig redenaar. Hij valt het Joodse religieuze gezag ook frontaal aan, het Sanhedrin, waar ook de Heere Jezus voor moest verschijnen. Stefanus toont aan dat de gevestigde orde door de eeuwen heen steeds weer het zicht op God is kwijtgeraakt. En via enkelingen blijft God dan met Israël zijn weg vervolgen. Denk maar aan Abraham, aan Jozef, aan Mozes. Het is goed om die indrukwekkende reden van Stefanus in Handelingen 7 is te lezen thuis. Daar staat zo ontzettend veel in. Dat geeft een heel compleet beeld van Israël. En na de beschuldigingen aan het adres van de Joodse leiders moet Stefanus dood. Hij wordt gestenigd. En de getuigen die ook de steniging uitvoeren, moeten hun mantels aan de voeten van de rechters leggen, om daarmee te getuigen dat de executie onder verantwoordelijkheid van de rechters plaatsvindt. In Handelingen 7 vers 58, daar staat, zij wierpen hem, dat is Stefanus, de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. Saulus was dus niet een toeschouwer, maar een verantwoordelijk rechter. En later zegt hij, dat zegt hij zelf, dat hij verantwoordelijk was en er van harte mee instemde. En na de dood van Stefanus begint Saulus de gemeente verder te vervolgen. Hoe ver kun je gaan in je ijver om het goede te doen? Hij gaat de huizen binnen en sleept mannen en vrouwen mee en levert hen over in de gevangenis. Saulus briest van dreiging en moord tegen de discipelen van de Heere, maar op dat moment grijpt de Heere Jezus zelf in het leven van Paulus. En dat gebeurt op de weg naar Damascus. Ik lees u een paar versen voor. uit Handelingen 9. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Het is hard voor u met uw hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En Saulus stond op van de grond. En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand, hulpeloos en afhankelijk. En ze brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien. En hij at en hij dronk niet. En dan moet Ananias Saulus opzoeken. Ananias is een discipel van de Heere en hij is bang voor Saulus. Ananias zegt over Saulus: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Zo'n belofte van de Heere Jezus heb je liever niet. Er staat Paulus veel lijden te wachten. In de Efezebrief noemt Paulus zichzelf de allerminste van alle heiligen. Hij heet al geen Saulus meer, maar Paulus. En Paulus betekent klein, nederig. Als Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi, dan kijkt hij naar zichzelf. In Filippi zijn ook mensen die het erg met zichzelf getroffen hebben. Net als de fariseer uit de gelijkenis. Maar het is volkomen onbelangrijk voor God. Het heeft voor God geen waarde. En Paulus laat zien, en hij kijkt naar anderen om hem heen, en vooral naar zichzelf, zoals de fariseer in de gelijkenis. En hij zegt, en hij schrijft: Hoewel ik reden heb om op het vlees, op mijzelf te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, op zichzelf, ik nog meer. En dan noemt hij op: besneden op de 8e dag, in onze begrippen als kind gedoopt, uit het geslacht van Israël, ik hoor bij de goede kerk, van de stam Benjamin, ik kom uit een goede familie, een Hebreeër uit de Hebreeën, ik ben niet de eerste, de beste. En wat de wet betreft, een fariseer. Ik ben vroom en ijverig. En wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Goede werken. En wat de rechtvaardigheid betreft, die onder de wet is, onberispelijk. Eigenlijk wel volmaakt, zegt Paulus. Zo keek hij naar zichzelf. Hij durft nogal wat te zeggen over zichzelf. Hij kijkt terug op zijn oude leven. En als we de vergelijking met de rups en de vlinder maken, dan snapt u wat ik bedoel. Hij leefde goed, zo goed mogelijk volgens de wet. En hij meende precies te weten waar andere mensen faalden. Hij dacht bij zichzelf dat hij onberispelijk was. En als je jezelf onberispelijk vindt, kan dat een excuus zijn om vreselijke dingen te doen. Want hoe slechter je de andere mensen vindt, zoveel te beter voel je jezelf. En dan kun je heel erg ver gaan en het heel erg met jezelf getroffen hebben. En dan moeten andere mensen dat ook weten. In de gemeente van Filippi kwam dat voor. Maar het waren natuurlijk geen baptisten. Of misschien wel. Paulus heeft op de weg naar Damascus zijn ontmoeting met de Heere Jezus. Daar komt hij tot bekering. En daar wordt hij tot Paulus gemaakt, klein van zichzelf. En daar zoekt de Heere Jezus hem op. Net als Levi bij zijn tolhuis. Net als de andere apostelen. Sommigen waren vissers en de Heere Jezus haalde hen uit hun schip. En bij Paulus gaat dat niet zachtzinnig. En hem wordt het lijden, het veel lijden, in het vooruitzicht gesteld. In vers 7 blijkt werkelijk de bekering van Paulus. In tegenstelling tot wat hij eerst zei, zegt hij nu, maar, het begint weer met een woordje maar, wat voor mij winst was, heeft het allemaal opgenoemd, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Een groot contrast tussen het oude leven van Paulus en het nieuwe leven van Paulus. En hij zegt niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik door Christus gegrepen. En dan zegt hij, broeders, maar ook zusters, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, dat is de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. En in Christus Jezus wil zeggen, in de nieuwe positie, geplaatst in de Heere Jezus. Laten we dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, zegt hij, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, jong in het geloof, last hebben van tradities, dat kan ook. Ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover we gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. En dat is ons jaarthema. Paulus mag zijn zondige oude leven achter zich laten. Hij heeft daarvoor, de Heere Jezus heeft daarvoor de hoogste prijs betaald. Want hij is voor onze zonden en voor zijn zonden gestorven. Paulus is duur gekocht. En de duivel heeft geen recht meer op hem. En kan hem niet meer aanklagen. We hebben gezongen in Johan de Heer vers of lied 698. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. God ziet ons niet door de vingers, maar God ziet ons in de Heere Jezus Christus. In hem zijn we rechtvaardig gemaakt. Niet uit onszelf, maar in hem. Dat is onze nieuwe positie. En daar kan de duivel niet aankomen. Eensgezind wil zeggen dat we de ander niet minachten, zoals de fariseeën, maar hoogachten. We hebben hem immers nodig. We moeten elkaar helpen en aanmoedigen, tenminste als we menen geestelijk volwassen te zijn. Dat wil zeggen, klein van onszelf en de Heere Jezus groot maken. Want dan hoeven we niet elkaar af te troeven, dat is ijdelheid, maar dan zien we elkaar in de Heere Jezus. En dan is er ook geen belemmering meer om in de nabijheid van God te kunnen zijn en te willen zijn. Dan mogen we vrijmoedig zijn. Tot zover. Amen. We willen samen danken en ik ga u graag voor in dankgebed. Heere God, we danken u voor dat wat u hebt gedaan in uw Zoon, de Heere Jezus. Ik dank u, Heer, dat we ons oude zondige leven achter ons mogen en kunnen laten, Heer, omdat de hoge prijs voor onze zonde is betaald. Ik dank u, Heere Jezus, dat u de dood bent ingegaan in onze plaats. Heer, maar dat u ook bent opgestaan. En dank u, Heer, dat we in u het nieuwe leven ontvangen hebben. Een nieuw begin. En dank u, Heer, dat u ons voor wil gaan, Heere, op de weg. En die is voor iedereen anders. Heer, maar u bent bij ons, naar uw belofte. U bent er altijd. En u weet wat we nodig hebben. Ook als we, nou, voordat we het gebeden hebben, Heer, weet u wat we nodig hebben. Zo willen we ook voor elkaar bidden. Heer, wilt u met ons gaan? Als we naar huis gaan, wilt u met ons zijn in de komende week, in alles wat er op ons afkomt. Ik dank u, Heer, dat we het van u mogen verwachten. In de kleine dingen, in de grote dingen. Zo bidden we ook nog voor diegenen die uitslagen verwachten voor in verband met hun ziekte of met hun werk of anderszins. Heer, we weten ook dat u dan er bent. Maar wilt u bemoedigen? Wilt u veel genade geven, Heer, om het allemaal te doen en door te maken? Dank u, Heer, voor uw grote liefde en voor uw trouw voor ons. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Dat is 546 uit Opwekking, nabij Gods hoog vereven troon. We zingen twee coupletten en dan de zegenbeden en dan de laatste coupletten. Dus u mag, als u kunt, wel vast gaan staan. Ik wil u en wil jou graag de woorden meegeven uit Hebreeën 10, waar staat: omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen het gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Vanavond hopen we met elkaar het heilige avondmaal te vieren. Dan zien we de grote dag naderen. De komst van de Heere Jezus, want Hij zegt: Hij zelf nodigt ons uit om met Hem aan te zitten aan zijn tafel, totdat Hij komt. Het is een gedachtenismaaltijd, maar we mogen ook vooruitkijken. Nou, we zullen daar niet allemaal zijn, maar ik hoop dat we met een hele grote groep mogen aanzitten aan zijn tafel. Ik geef u graag de zegen van de Heer mee voor de komende week. De liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met ons totdat we de Heer Jezus zullen zien. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Amen.